Gemeente, ik herinner u aan de dankdag deze woensdag. In afwijking van wat er in het kerkblad staat, zal de avonddienst niet om 7 uur, maar om normale tijd 7:30 beginnen. Aanstaande zondag zal, en met ingang van aanstaande zondag zal dat dan ook het geval zijn, de morgendienst weer om 10 uur beginnen. Aanstaande zondagmorgen hoopt u dan zal er in de morgendienst leesdienst zijn, en 's avonds om 6:30 hoopt u voor te gaan dominee Boyten van Schiedam. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit de 86e psalm, het 1e en het 3e vers. Neig, o Heer, uw gunstig oren, en Heer, door goedheid aangedreven, zijt gij mild in het schuld vergeven. 86, 1 en 3. We luisteren nu eerst naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. gedenkt de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling, die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. De schriftlezing van morgen is uit de brief aan de Hebreeën. En daarvan het 10e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 14. Hebreeën 10, vers 1 tot en met 14. En na de schriftlezing zingen we het 4e vers van Psalm 40, brandofferen nog offer voor de schuld. Psalm 40, vers 4. Want de wet, hebbende een schaduw der toekomende goederen, niet het beeld zelf der zaken, kan met dezelfde offeranden die zij alle jaren gedurig opofferen, nimmer meer heiligen degene die daar toe gaan. Anderszins zouden zij opgehouden hebben geofferd te worden, omdat degene die de dienst pleegden geen geweten meer zouden hebben van de zonden, eenmaal gereinigd geweest zijnde. Maar nu geschiet in dezelfde alle jaren weer gedachtenis der zonden. Want het is onmogelijk dat het bloed van stieren en bokken de zonde wegneemt. Daarom komende in de wereld, zegt hij, slachtoffer en offeranden hebt gij niet gewild, maar gij hebt mij het lichaam toebereid. Brandoffer en offer voor de zonde hebben u niet behaagd. Toen sprak ik, zie, ik kom, in het begin des boeks is van mij geschreven, om uw wil te doen, o God. Als hij tevoren gezegd had, slachtoffer en offeranden en brandoffer zijn offer voor de zonde, hebt gij niet gewild, noch hebben u behaagd, dewelke naar de wet geofferd worden, toen sprak hij, zie, ik kom om uw wil te doen, o God. Hij neemt het eerste weg om het tweede te stellen, in welke wil wij geheiligd zijn door de offeranden van het lichaam van Jezus Christus eenmaal geschied. En een iegelijk priester stond wel alle dagen dienende en dezelfde slachtoffers dikwijls offerende, die de zonden nimmer meer kunnen wegnemen, maar deze, één slachtoffer voor de zonden geofferd hebbende, is in eeuwigheid gezeten aan de rechterhand Gods, voorts verwachtende, totdat zijn vijanden gesteld worden tot een voetbank zijner voeten. Want met één offerande heeft hij in eeuwigheid volmaakt degenen die geheiligd worden.
Oh.
Gemeente, onze catechismus is nog niet uitgesproken over het sacrament van het heilig avondmaal. Zondag 28 spreekt daarover, zondag 29 spreekt daarover, maar ook zondag 30 handelt over dit sacrament. Wij komen toe vanmorgen aan deze 30ste zondag en ik lees u vanmorgen vraag en antwoord 80. Vraag en antwoord 80. Wat onderscheid is er tussen het avondmaal des Heren en de paapse mis? Het avondmaal des Heren betuigt ons dat wij volkomen vergeving van al onze zonden hebben door de enige offerande van Jezus Christus die Hij zelf eenmaal aan het kruis volbracht heeft. En dat wij door de Heilige Geest Christus worden ingelijfd, die nu naar zijn menselijke natuur niet op de aarde, maar in de hemel is, ter rechterhand Gods zijns vaders, en daar door ons wil aangebeden zijn. Maar de mis leert dat de levenden en de doden niet door het lijden van Christus vergeving der zonden hebben, tenzij dat Christus nog dagelijks voor hen van de mispriesters geofferd wordt, en dat Christus lichamelijk onder de gestalte van brood en wijn is en daarom ook daarin moet aangebeden worden. En alzo is de mis in de grond anders niet dan een verloochening van de enige offerande en van het lijden van Jezus Christus en een vervloekte afgoderij. Laten wij samen eerst over de bediening van het woord des Heren Gods onmisbare zegen bidden. Heren, we mogen uw heilige naam met dankzegging erkennen aan de morgen van deze zondag, dat het u heeft behaagd om ons allen weer te sparen in de afgelopen week en dat het u ook heeft goedgedacht om ons vanmorgen in welstand in uw huis bijeen te brengen. Wat zijn er nog vele bemoeienissen van u in ons leven, Heren? Mogen we ze ook maar opmerken, want wij zijn mensen die van nature de neiging hebben om te klagen als er tegenspoed is en om het gewoon te vinden als er voorspoed is. En als we nog zegeningen van u ontvangen, dan staan we er maar amper bij stil. En dan vinden we het eigenlijk vanzelfsprekend. Maar als we eens gaan ontdekken, Heren, wat het betekent om zondaar te zijn en alles verbeurd te hebben, dan komen de zaken wel in een ander licht te staan. We bidden van u, geef ons dat licht. En geef ons in dat licht ons leven te zien. In het licht van het feit dat wij alles verzondigd hebben en dat we toch nog zoveel krijgen. En dat we toch nog uw goddelijk woord, uw evangelie mogen beluisteren. En dat u nog tot ons komt met de roepstem van dat woord en dat u het ons nog betuigt. Wend u tot mij en wordt behouden. Ja, dat u ons nog laat prediken, ook vanmorgen weer. Dat offer van de Heere Jezus Christus genoegzaam is om al onze zonden te vergeven. En dat er in dat bloed van Christus kracht genoeg is om van al de ongerechtigheden af te wassen. Heren, we bidden van u, geef ons oren om te horen en harten om op te merken. En dat we het verstaan mogen, Heren, wat u ook in dit morgenuur en op deze dag nog tot ons spreken wilt. dat we er erg in mogen hebben dat u nog arbeid aan ons wilt besteden en dat u nog uw bemoeienissen met ons wilt houden. Wat is dat groot? Geef dat wij er klein onder mogen worden en dat we in een wrachtig besef van verootmoediging voor u mogen buigen met de bede in het hart: Heere, ontferm u over ons. En geef dat al die arbeid van uw liefde, al die bemoeienissen, al die weldaden ons nog tot waarachtige bekering mogen brengen, voor het eerst of bij vernieuwing, om met al de weldaden in u de gever te eindigen, ja, en om de levenstijd die u ons geeft en de roepstemmen die u ons zendt, nu ook zo ten nutte te mogen maken dat het werkelijk voor onze ziel alles nog een eeuwig voordeel mag worden. Heere, wat hebben we dat nodig? Het zij dat we uw genade kennen, het zij dat we er vreemdelingen van zijn. O, zeker in het laatste geval, dan is het dubbel nodig om de tijd te leren uitkopen. Want wie weet, Heere, hoe kort onze levensduur nog maar is en hoe spoedig we voor uw rechterstoel kunnen hebben te verschijnen om rekenschap af te leggen. Hoe spoedig kan het gebeuren dat de levensdraad wordt afgesneden en dat de dag der zaligheid voorbij is en dat de eeuwigheid aanbreekt. En als we dan in ons leven niet hebben geleerd dat verzoenende bloed over onze verloren ziel in te roepen, als we niet hebben geleerd om bij u, Heere Jezus Christus, te schuilen, als we door Christus nooit hebben verkregen een open toegang tot God, en als Hij met zijn volkomen offerande ons onbekend gebleven zijn, hoe zullen we dan voor uw rechterstoel kunnen verschijnen? Er is toch geen zaligheid buiten die enige naam die onder de hemel gegeven is? En daarom, Heere, bindt u het op ons hart als we nog onbekeerd voortleven. En als we geen waarachtige kennis van uw genade hebben, bindt u het op ons hart hoe nodig het is om de zaligheid te zoeken en dat bij u alleen. Hoe nodig het is om u de Heere te voet te vallen en u te smeken om de vrede, hoe nodig het is om van onze zonden ons te bekeren en om in een nieuw godzalig leven te leren wandelen. Werk dat dan, Heere, zelf door uw Heilige Geest in onze harten, en wilt gij ons die genade schenken die nooit meer kwijt, die we nooit meer kwijtraken, die genade, die blijft ook over dood en graf heen, die genade van de Heere Jezus Christus. Maar ook als wij die genade in beginsel kennen, Heere, dan zijn wij nog altijd aangewezen op u. Dan kunnen we nog geen stap doen zonder u, als het goed is. O, wij menen vaak van wel. En we leven ook vaak alsof het wel kan. En ook uw kinderen moeten zich beschuldigen dat ze zo vaak nog het besef missen: alleen kan ik niet verder, geen enkele schree. Maar als het weer beleefd wordt, Heere, dan wordt het ook inderdaad erkend. En dan zal ook de bediening van uw woord en het gedurig onderwijs door uw Heilige Geest hen opnieuw noodzakelijk en dierbaar worden. En wat zullen ze er dan ook inderdaad weer bij tijden naar leren hongeren en dorsten, om met dat brood des levens verzadigd te worden en om opnieuw een teug van dat water des levens te ontvangen, tot verkwikking en tot versterking. Heere, wilt gij dan ook in hun leven uw genade verheerlijken door eerst honger te geven en dan ook verzadiging? Heere, we smeken u dat gij geven wilt dat uw woord, ook de prediking van vandaag, dan ook toch tot een eeuwige zegen mag wezen. smeken u, Heere, vergeef ons onze zonden en alles wat in ons leven niet heilig, niet recht, niet rein, niet zuiver is. Wilt u het wegnemen? Wilt u er ons van bevrijden en door het bloed van de Heere Jezus Christus ons aanvaarden? Het kan niet als u ons in onszelf aanschouwt. Klaagt alles ons aan en dan stelt alles ons schuldig. En dan zou u ons moeten wegdoen van voor uw heilig aangezicht. Maar wees ons nog genadig om Christus wil, Heere, door goedheid aangedreven, zijt gij immers mild in het schuld vergeven. En de psalm mag eraan toevoegen, wie u aanroept in de nood, vindt uw gunst oneindig groot. Mag dat dan ook onze ervaring zijn, zegen uw woord, waar het vandaag ook verkondigd wordt. Heere, stel het tot een zegen voor velen, als op allerlei plaatsen uw gemeente nog mag samenkomen en uw knechten nog mogen uitgaan om dat evangelie te boodschappen, wilt u er dan zelf bij zijn en erin meekomen. En het nog vandaag bewijzen, Heere, dat u nog voortgaat met dat werk van het vergaderen van uw gemeente en ook van het onderhouden en het beschermen van die gemeente. Sterk uw knechten die gij geroepen hebt om het woord te verkondigen, bekwaam hen en geef hen genade, waardoor ze ook getrouw gemaakt worden. Dat hebben ze nodig, Heere. Een bekwaamheid hebben ze niet van zichzelf, laat ze dat maar beseffen. En hun getrouwheid hebben ze al net zo min van zichzelf, en doe hen dat ook maar beseffen. Er is altijd weer de verleiding, ook voor uw knechten, ook voor die knechten die gij waarlijk geroepen en gezonden hebt, om toch hun eigen woord weer te brengen. Of met hun eigen woord, uw woord te verduisteren. Heere, ze moeten ervoor bewaard worden om zichzelf in het middelpunt te plaatsen. Ervoor bewaard worden om hun eigen woord en hun eigen mening aan de gemeente op te dringen. Laten ze maar mogen wegschuilen achter uw woord en niets anders weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. En wilt gij zo hun bediening nog heerlijk maken en het tot zegen stellen, opdat zondaren bekeerd mogen worden en opdat uw volk ook het rechte onderwijs mag ontvangen. Heere, we bidden u dat gij ons gedenken wilt samen met al uw volk en dat u in ontferming nog wilt opstaan, ook vandaag, en dat u het vandaag nog wilt bewijzen dat het rijk van de boze verstoord wordt en dat uw koninkrijk komt. Hoor ons om Jezus wil. Amen. We zingen uit de 119e psalm, het 56e en het 57e vers. Psalm 119, vers 56. Ik heb voor mij al uw getuigenis ter eeuwige erf volvaardig aangenomen. En vers 57. Ik haat ranken vol van kwade en bittere vrucht. krijgen we vanmorgen een scheldpartij op de Roomse kerk. En op de leer van de Roomse kerk. Niet waar, als je zondag 30 vraag en antwoord 80 leest, dan begint het daarop te lijken. Het is niet anders dan een verloochening van de enige offerande en van het lijden van Jezus Christus. Dat is al sterk gezegd. En dan nog sterker en een vervloekte afgoderij. Ach, dat ze in de dagen van de reformatie zo spraken. En kort daarna, toen gebruikten ze nogal eens scherpe woorden. En toen werden er nogal eens krasse uitdrukkingen gebruikt van weerskanten, moet gezegd worden. Want u moet weten dat deze 80ste vraag met het antwoord niet in de eerste editie van onze catechismus te vinden is. De editie van 1563 heeft hem niet. Maar in de volgende editie staat hij wel. En hoe komt dat? Omdat tussen de eerste en de tweede editie het Concilie van Trente, een Rooms concilie in Trente gehouden, nog eens heel uitdrukkelijk heeft geformuleerd, en ik zeg dat dan maar in mijn eigen woorden, dat degene die de protestantse, die de reformatorische opvatting van het heilige avondmaal huldigen, vervloekt zijn. Dat woord vervloekt, dat is dan niet een woord wat ik zelf verzin, maar dat staat zwart op wit. Degene die ontkennen dat Christus lichamelijk tegenwoordig is. Degene die ontkennen dat Christus nog dagelijks geofferd moet worden. Degene die ontkennen dat brood veranderd wordt in het lichaam van Christus. Die zijn vervloekt. Wel nu, als reactie daarop heeft onze catechismus toen ook deze vraag en dit antwoord ingelast. Als een duidelijke reactie op die Roomse uitspraken. Waarbij dan nog eens tegenover elkaar gesteld worden. En u hebt dat dan wel begrepen toen ik deze vraag met het antwoord u zo pas las. Wat het avondmaal leert en wat daartegenover de paapse mis leert. Maar krijgen we dan inderdaad een scheldpartij op Rome? Deze zondag, dit deel van zondag 30 is niet erg geliefd vandaag de dag. En dat is begrijpelijk, want we leven in een ecumenisch klimaat, waarbij de tendens is om de verschillen te vergeten, op zijn minst te verdoezelen, en er maar op te letten wat we met elkaar gemeen hebben en wat ons samen bindt. En in zo'n klimaat moet je natuurlijk niet te veel over dit soort dingen gaan spreken en nog veel minder dit soort uitdrukkingen gaan gebruiken. Het doet er niet toe in wat voor klimaat we leven, gemeente. De vraag is wat onze catechismus hier zegt, schriftuurlijk? Kunnen we dit baseren op wat het woord van God zelf zegt? En als blijkt dat het woord van God hier het fundament ook van de catechismus is, en als blijkt dat heel die Roomse mis met alles wat daarover gezegd wordt en wat daarin gedaan wordt een afwijking van de schrift is, dan zijn er geen uitdrukkingen scherp genoeg. Dan is ook de term een vervloekte afgoderij niet te scherp. Als Paulus in de Galatenbrief constateert dat er een ander evangelie verkondigd wordt dan datgene wat verkondigd is. Een ander evangelie dan het evangelie dat God gegeven heeft. dan zegt Paulus ook van de verkondiger van dat evangelie, al zou het een engel uit de hemel zijn, hij zij vervloekt. Dus God gebruikt in zijn woord zelf deze uitdrukking. Het gaat dus over de verschillen tussen het avondmaal en de mis. We hebben al gezien, even in het kort, vorige week bij zondag 29, dat Rome leert dat Christus lichamelijk aanwezig is in het avondmaal. Lichamelijk. En als de priester de woorden, dit is mijn lichaam, herhaalt, de woorden die Christus zelf bij de instelling van het avondmaal gesproken heeft, als de priester die woorden herhaalt, dan gebeurt dat wonder van de transsubstantiatie, dan wordt dat stukje brood veranderd in het lichaam van Christus. En dan is de wijn in de beker niet langer wijn, maar dan is die wijn veranderd in het bloed van Christus. Men vat daar dus het woordje is heel letterlijk op. Dit is mijn lichaam. Dit is niet langer brood, maar het is nu mijn vlees. Zo zou Christus bedoeld hebben en zo zou de priester die woorden herhalen. Maar we hebben gezien dat dat niet de bedoeling is. De Heer heeft nooit bedoeld van zijn volk menseneters te maken. Die letterlijk het vlees van Christus eten. De Heer heeft alleen maar bedoeld te zeggen dat hij geestelijk aanwezig is. En dat wij met de mond des geloofs op de geestelijke Christus eten en drinken. En het woordje is betekent, dit betekent mijn lichaam, dit stelt mijn lichaam voor, dit representeert mijn lichaam, dit laat als in een symbool mijn lichaam zien. Zeker, we ontkennen niet de tegenwoordigheid van de Heer Jezus, maar na zijn lichaam is hij in de hemel en daar komt hij niet vandaan bij de avondmaalsviering. Hij blijft daar aan de rechterhand van zijn vader, waar hij na zijn hemelvaart een plaats mocht innemen. Daar blijft hij en daar komt hij nooit meer vandaan, behalve op de dag van zijn wederkomst. Maar hij is na zijn eigen belofte, na zijn godheid, genade, majesteit en geest, nooit weg van zijn kerk. En als zijn volk avondmaal viert en als ze elkaar ontmoeten rondom de avondmaalstafel en als ze daar hem ontmoeten aan de avondmaalstafel, dan is hij in hun midden met zijn godheid, genade, majesteit en geest. Rome blijft dus vasthouden aan die lichamelijke presentie van Christus. Hij is daar ook lichamelijk. Nou, wat zijn de consequenties daarvan? Dat moeten we toch even zien. Een van de consequenties daarvan is dat als dat stukje brood nu echt het lichaam van Christus geworden is, dan vloeit daaruit voort dat stukje brood, omdat het Christus is, aangebeden moet worden. Ja, Christus is het waard om aangebeden en vereerd te worden. Maar als dat brood, die hostie, veranderd is in het lichaam van Christus, dan moet dat brood ook aangebeden worden. En dat gebeurt. Dat gebeurt door iemand die getrouw zijn les geleerd heeft en getrouw ook aan de voorschriften voldoen wil. Dan aanbidt hij, dan vereert hij de hostie. Dat wordt bij een processie op straat gedaan en dat wordt tijdens de viering van de mis in de Romeinse kerk in de kerk gedaan. En wat is dat? Dat brood is brood. Naar onze, naar schriftuurlijke opvatting, want er is niks mee veranderd. Nu ga je een stukje brood aanbidden. Ga je voor een stukje brood knielen. Buig je in aanbidding voor die brood, God. dat is niet anders dan afgoderij. Dat is niet anders dan afgoderij. En vandaar dat deze uitdrukking niet te sterk is. Maar zo wordt de Heere Jezus Christus wel van zijn eer beroofd, want hij moet de aanbidding en de verering die hij krijgt terwijl hij aan de rechterhand van zijn vader zit, nu delen met de aanbidding die gegeven wordt aan de hostie. En is dat niet erg? Vooral als we bedenken dat deze leer van hoger hand ook in onze tijd nog volledig overeind gehouden wordt. Met al de hervormingen die men zo langzamerhand in de kerk van Rome gedurende de eeuwen en de jaren heeft toegestaan, is dit overeind gebleven en de uitspraken van Trent zijn nooit herroepen. Nooit. Het is nog altijd plicht, als de hostie rondgedragen wordt in Roomse streken en landen, dat alle mensen op straat knielen en het aanbidden. Oh, we zullen wel vriendelijk blijven tegenover onze Roomse medeburgers. Maar we zullen nooit tolerant mogen worden tegenover de Roomse ketterij. En wat het woord veroordeelt, dat zal de kerk in gehoorzaamheid aan het woord van God ook moeten veroordelen. En daarom onze catechismus is niet overdreven. Misschien dat we het vandaag onder andere woorden zouden zeggen, maar dan is het nog de vraag of dat een voortvloeisel is van beleefdheid of een voortvloeisel van slapheid. Maar daar komen we terecht als we de leer van de transsubstantiatie aannemen. Dat is de consequentie van het geloven dat Christus in dat brood is. Bovendien, er is nog een andere consequentie. Als we geloven dat de Heere Jezus in dat brood is, hoe vaak wordt de Heere Jezus dan geofferd? Elke keer als de mis bediend wordt. Dan vindt een onbloedige herhaling van het offer van Golgotha plaats. Want iedere keer wordt dat brood weer gebroken. Dat stukje vlees. En iedere keer wordt die wijn weer vergoten. En dat is bloed. Elke keer als de mis bediend wordt, wordt het offer van Golgotha herhaald. En de Roomse leer zegt ook, heel officieel, dat dat offer van Golgotha geen kracht heeft als het niet iedere keer herhaald wordt. Als niet iedere keer de priester, de misdienaar, dat offer van Christus opnieuw laat plaatsvinden. Waar leidt dat toe? Nou, dat leidt daartoe dat aan de priester een ontzaglijke macht wordt toegekend. Hij herhaalt die woorden van Christus, hij alleen mag dat doen. Dat kun je als leek niet doen, dan moet je de priesterwijding hebben ontvangen om die woorden te mogen herhalen. Maar als hij het niet doet, als dus dat offer van Christus niet herhaald wordt, als daar niet gezegd wordt door hem, hoc est corpus meum, dit is mijn lichaam, dan is Christus niet aanwezig. Alleen die priester kan hem in het midden der gemeente brengen. En zonder die priester is er geen Christus. En hij heeft niemand deel aan Christus. Zonder die priester is er dus geen zaligheid. En daarom, en dat is dan ook de consequentie daarvan, wordt de priester wel een andere middelaar genoemd. Geen wonder dat hij aangesproken wordt met vader. Want hij neemt bij tijden de plaats van Christus in. En hij is net zo hard nodig als dat Christus nodig is. Nou, dan zeg ik alweer, vervloekte afgoderij, dit keer niet met de broodgod, maar met die man van vlees en bloed, die priester gewijd is. Afgoderij met de priester. En in de tweede plaats, als de priester een offer brengt, dan is het geen wonder dat hij priester heet. En dan is het ook geen wonder dat er in het centrum van de kerk geen preekstoel, maar een altaar staat. Want zal er een offer gebracht moeten worden, dan zal er een altaar nodig zijn. En dat betekent dat Rome helemaal terugkeert tot het Oude Testament. Met zijn schaduwen, met zijn offers, met zijn altaren, met zijn priesters. Het betekent dat Rome net doet alsof God op Golgotha niets gedaan heeft. En alsof het geen enkele betekenis heeft toen Gods vinger dat voorhangsel scheurde. Van boven naar beneden. Waarmee de Heere zelf verklaarde dat al die ceremonieën van de wet, de offers, de priesters, de altaren, voorbij zijn. Er hoeft geen priester meer aan het werk. Er hoeft geen priester meer aangesteld te worden, want er is één priester aan de rechterhand van zijn vader. En er hoeft geen offer meer gebracht te worden, want er is één offer dat volkomen is en dat genoegzaam is. En er zal geen altaar meer zijn, want het altaar is Golgotha's kruis. Maar Rome handhaaft al die oud-testamentische dingen en leeft eigenlijk nog in de schaduwen. Maar dat is een ontkenning, een verloochening van de enige offerande en het lijden van Jezus Christus. En als dan ook nog Christus dagelijks geofferd moet worden, omdat anders dat offer op Golgotha gebracht geen effect heeft, geen kracht heeft, dan is de consequentie daar eveneens van. Dat wat op Golgotha gebeurd is, niet genoegzaam is. Heer Jezus heeft gezegd, het is volbracht. Met dit offer is alles volbracht. Met deze dood en bloedstorting heeft de Heer Jezus bedoeld, is alles volbracht. Maar Rome zegt, het is niet. Want het moet nog dagelijks door de mispriester herhaald worden. Anders heeft het geen kracht en heeft het geen effect in degene die dat sacrament gebruiken en in degene voor wie de mis wordt opgedragen. Nou, dan maakt de leer van de transsubstantiatie de Heere Jezus ook nog tot een leugenaar. De Heere Jezus in een van zijn laatste kruiswoorden heeft de waarheid niet gesproken. Dat plechtige woord dat hij uitgeroepen heeft over Golgotha blijkt de halve waarheid maar te zijn. Een ontkenning, een verloochening van de enige offerande en van het lijden van Jezus Christus. Gemeente, wat voor conclusie kunnen wij trekken als wij deze dingen horen? En ik overdrijf dat niet, ik houd me nog in, ik zeg het nog voorzichtig, om me niet al te zeer te verontwaardigd te laten blijken over deze afgoderij en deze valse leer. Wat voor conclusie kunnen we trekken, moeten we trekken als we deze dingen zo horen? Dat onze catechismus het helemaal niet overdreven heeft. En laten we ons niet laten verblinden. We leven in een tijd dat we in allerlei opzichten aan serieuze Romeinse mensen, ook in politiek opzicht, best wat steun kunnen ontvangen. Als het gaat om het ethische leven dat zwaar op de helling staat in ons volk. Als het gaat om allerlei normen die uit de schrift geput worden en die vandaag de dag aangevallen worden. Zeker, dan vinden wij onder verschillende van onze Romeinse medeburgers medestanders die ook nog respect willen tonen voor het leven en respect willen tonen voor het huwelijk en respect willen tonen voor andere zaken die vanuit het woord van God ons respect verdienen. En in dat opzicht dan kunnen we best schouder aan schouder staan. En dan vinden wij in bepaalde uitlatingen van bisschop Simonis best ook de vertolking van wat er leeft in onze harten. En dan vinden we daarin een verklanking van onze overtuiging. Maar dat gaat over andere dingen, begrijpt u dat goed? Dat gaat niet over het enige offer van Christus. En dat gaat niet over de genoegzaamheid van het offer van Christus. En dat gaat niet over de vraag of dat offer van Christus herhaald moet worden of niet. Als we daarover gaan spreken, dan vallen we in één keer weer in de terminologie van vraag en antwoord 80 terug. Een verloochening en een vervloekte afgoderij. Dat zullen we laten staan, ook al kunnen we in andere opzichten heel wat eens zijn met hen. En al kunnen we ook nog wel vinden dat de paus in bepaalde opzichten een goed geluid laat horen. Maar wanneer hij deze leer handhaaft, is hij een dienaar van de duivel. Een dienaar van de duivel. Die zielen misleidt en naar het eeuwig verderf voert. Wat zegt de Bijbel over deze dingen? Ik beperk me tot één aspect. Ik wil niet alles uitvoerig behandelen. Daar zou ook de tijd te kort voor zijn. Ik neem, denk ik, ik hoop dat dat inderdaad zo is, de kern van de zaak. De kern van de zaak ligt bij de vraag, is dat offer van Christus nu genoegzaam of niet? Is het nu voldoende wat er op Golgotha gebeurd is? Of niet? Moet daar nu nog wat aan toegevoegd worden door een priester? Moet hij zijn bemiddeling nu ook nog geven? Moet daar nog wat aan toegevoegd worden door een dagelijkse herhaling van dat offer? Of is wat Christus gezegd heeft nou waar? Toen hij zei, het is volbracht. Wel gemeente, daar willen we dan ons voor de rest van deze kerkdienst op concentreren. En dan komen we, hoop ik toch ook tegelijkertijd, bij het hart van het evangelie terecht. Het is wel nodig om zo af en toe eens wat controversiële punten te behandelen. Dat hoort, ik heb dat wel eens eerder gezegd, ook bij de prediking. Omdat het ook bij de belijdenis hoort. En omdat het ook in het woord van God terug te vinden is. Gaat u maar na bij bijvoorbeeld Paulus, die toch ook in zijn brieven heel wat keren de dwaalleer heeft moeten bestrijden om de zuivere leer uiteen te zetten en te verdedigen. Het is nu eenmaal de tactiek van de vorst der duisternis altijd door geweest om de ware leer die naar de schrift is te ondermijnen en van het volk weg te nemen door voorzichtig eerst en dan wat minder voorzichtig en wat minder bedekt en wat meer openlijk later allerlei ketterijen te laten prediken en zo ingang te geven. En daarom kan het niet anders, zolang de kerk in deze bedeling geroepen wordt om het evangelie te verkondigen, zal ze niet alleen hebben te zeggen hoe het wel is, maar zal ze ook hebben te verkondigen hoe het niet is en waarom het zo niet is. Dat hoort er dus bij en daar ontkomt de prediker van het evangelie niet aan. En als ik na mijn beroepbrief ook geen enkel deel van de catechismus in de prediking mag overslaan, dan ligt daar impliciet in begrepen dat ook vraag en antwoord 80 aan de orde moeten komen. Ik aarzel daar niet bij. Maar ik zeg wel dat er dingen zijn die ik liever doe. En positief het offer van Christus prediken als het algenoegzame offer is dankbaarder werk dan uiteen te zetten waarom de mis een vervloekte afgoderij is. Nu, laten we dan de rest van onze tijd besteden aan het positief uiteenzetten dat het avondmaal ons predikt de algenoegzaamheid van het offer van Christus. En ik wil u dat doen aan de hand van het gedeelte wat we gelezen hebben uit de Hebreeënbrief. U zult al wel begrepen hebben, tenminste goede luisteraars en mensen die meedenken, die zullen het wellicht al begrepen hebben waarom dit gedeelte uit Hebreeën 10 vanmorgen onze aandacht vroeg en nu in de prediking ook weer vraagt. Want daar gaat het net om dat conflict. Daar gaat het, zei het dan in een heel andere context, om de vergelijking in de eerste plaats tussen die oud-testamentische priesters en de nieuw-testamentische enige hoge priester, de Heere Jezus Christus. Ongetwijfeld, die oud-testamentische priesters, die stonden in een zeer bevoorrechte positie. Denkt het u maar in. Die hoefde zich niet bezig te houden met allerlei dagelijkse beslommeringen en met rekenarijen, met zaken doen en met de vraag hoe krijg ik dat geld binnen. En met andere vragen van kan ik dat risico wel nemen en al die soort dingen die hadden zij niet aan hun hoofd, want zij stonden dagelijks in het heiligdom. En de pelgrim uit Psalm 84 is maar wat jaloers op die priesters en die levieten. Wel gelukzalig zijn zij die in uw huis wonen. Zij prijzen u gestadiglijk. Als hij eraan denkt dat hij zelf ver weg is, en dat hij, als hij dan denkt ook aan diegenen die voortdurend in het huis des Heren zijn en die daar voortdurend de lieflijkheid des Heren mogen aanschouwen en met dat offer geconfronteerd worden en met al die heilige verrichtingen bezig mogen zijn, dan is de man jaloers in zijn ziel. Wel nu, die priesters, die waren hoog bevoorrecht, die brachten dagelijks offers, die waren voortdurend in Gods huis, maar nooit werd door een van die priesters het offer gebracht dat echt de zonde kon wegnemen. Dat blijkt wel. Als er toch ooit op een bepaalde dag in het jaar een offer gebracht zou zijn geworden dat echt de zonden had kunnen wegnemen, dan had de volgende dag geen enkele priester meer dienst hoeven te doen. Maar het feit dat hij de volgende dag weer aan het werk moet en dat hij nooit klaar komt, is er het bewijs van dat die offers, brandoffers en schuldoffers, dat die offers nooit echt de zonden konden wegnemen. Er was elk jaar weer een grote verzoendag, zeker een bijzondere dag, een heilige dag, een dag waarop op een bijzondere manier het volk werd onderwezen in de mogelijkheid van de vergeving van hun zonden, maar als die van het jaar gevierd is, dan weten ze al terstond, volgend jaar moet er weer een grote verzoendag zijn. Israël kan zich verheugen vanwege het evangelie dat op de grote verzoendag verkondigd wordt, als de priester, dat hoge priester, dat heiligdom binnengaat om het bloed te sprenkelen op het verzoendeksel. Maar Israël kan zich nooit verheugen met een definitieve vreugde, want ze weten dat het offer volgend jaar weer gebracht moet worden, want er zijn steeds weer nieuwe zonden. En niet alleen gaat dat van jaar tot jaar door, maar er kan 's morgens een offer gebracht worden. En de Heere heeft voorgeschreven, dan moet er 's avonds weer een offer gebracht worden. Waarom? Omdat het op die ene dag ook maar weer doorgegaan is, dat zondigen van het volk. En dan de tegenstelling, vers 12. Lees u maar nog eens een keer vers 11. En een iegelijk priester stond wel alle dagen dienende en dezelfde slachtoffers dikwijls opofferende, die de zonden nimmer meer kunnen wegnemen. En dan zijn ze hoog bevoorrecht, die priesters, maar ze zijn tegelijk mensen die het ook niet kunnen bewerken, die voor zichzelf en voor een ander ook geen verzoening kunnen doen. Ze staan daar, ik lees het nog eens een keer, alle dagen dezelfde slachtoffers opofferende, en die slachtoffers die kunnen nimmer meer de zonde wegnemen. Maar deze, en dat is de Heere Jezus over wie de apostel het hier heeft, en wat over deze één slachtoffer geofferd hebbende voor de zonde, is in eeuwigheid gezeten aan de rechterhand Gods. Ziet u het verschil? Die priesters, vele slachtoffers. En deze één slachtoffer. Die priesters, het accent even anders, en eigenlijk priester stond wel alle dagen, maar deze is gezeten aan de rechterhand van God. Waarom stond die priester? Omdat hij nooit klaar was. En waarom zit deze priester? Omdat hij klaar is. Hij mocht gaan zitten nadat hij het werk gedaan had en toen hij niets meer te doen had in de zin van het brengen van offers. En zo is er een groot contrast tussen die priesters, die velen, en deze priester, die het volbracht heeft. En die dat ene slachtoffer gebracht hebbende, permissie kreeg om te gaan zitten. En dat bewijst dat dat offer van Christus genoeg is. Hij heeft het zelf gezegd, het is volbracht. Maar toen heeft zijn vader daar ook getuigenis aan gegeven, nietwaar? En hij heeft dat herhaaldelijk gedaan. Het eerste getuigenis wat de vader gaf over dat het is volbracht van zijn zoon was dat hij met eigen hand dat voorhangsel scheurde. Dat gebeurde toen. Dat gebeurde op dat moment toen de Heer Jezus dat offer bracht, het hoofd buigende de geest gaf. Toen was daar dat getuigenis dat van God kwam en dat van niemand anders komen kon. Want het scheurde van boven tot beneden. En daarmee verklaarde de vader heel die oud-testamentische ceremoniedienst, die overigens door hemzelf was ingesteld, voor vervallen, voor verouderd, voor vervuld. En het tweede getuigenis dat de vader gaf, dat was op de derde dag na het sterven van zijn zoon, toen hij hem uit de doden opwekte en toen hij hem daarin toestemming gaf om op te staan als een nieuw bewijs, als een nieuwe goddelijke garantie dat de rechter niets meer te eisen heeft van de zoon en dat alles geschied is naar de eisen van het recht. In volmaakte gehoorzaamheid. En een derde getuigenis heeft de vader gegeven toen hij hem opnam in de hemel. Hij werd opgenomen. Daar zij het zagen, zo lezen wij. En toen hij in de hemel aankwam, toen heeft daar geklonken het goddelijke woord. Zit aan mijn rechterhand. Totdat ik uw vijanden gezet zal hebben tot een voetbank uw voeten. Hij mocht gaan zitten. En het feit dat hij mocht gaan zitten, dat is opnieuw de verklaring van de vader. Dat hij niets meer te eisen heeft. Dat hij geen nieuwe activiteiten in de zin van het verwerven van het heil, van het brengen van offers van zijn zoon verwacht. Het is volbracht, het is voldaan. Er is niets meer dat nog gebeuren moet. En daarom dat offer van Christus, gemeente, dat is een genoegzaam offer. En de Hebreeënbrief gebruikt een en ander maal het woord éénmaal. En dat ene offer, dat is het nu. Dat is het. En met dat ene offer is al de schuld van Gods volk uit Gods boek gedaan. In dat ene offer heeft God zijn welbehagen. Daar is zijn toorn door geblust. De hitte van zijn gramschap bestaat niet meer voor allen die in Christus Jezus zijn. Want wat hij gedaan heeft, dat heeft hij eenmaal en voldoende gedaan. En daarom, Rome met zijn leer van de onbloedige herhaling van het offer van Christus, is totaal onschriftuurlijk. Het is een verloochening van de enige offerande van Christus. Maar behalve dat dat offer van Christus genoegzaam is, Hebreeën, en daar komt onze catechismus ook over te spreken, laat zien dat dat offer van Christus niet alleen maar genoegzaam is, maar dat dat ook krachtig is. Vers 14 van Hebreeën 10 zegt, want met één offerande heeft hij in eeuwigheid volmaakt degene die geheiligd worden. Er mag gezegd worden, al staat dat dan zo met deze woorden niet hier in deze context, maar dat is natuurlijk wel de bedoeling en dat is de Bijbelse boodschap. Met één offerande heeft hij in eeuwigheid genoeg gedaan voor de zonde van al zijn volk. Heeft hij in eeuwigheid betaald de ganse schuld van zijn kerk. Jawel, zo is het ook. Maar hier wordt nog een ander aspect getoond. Met één offerande heeft hij in eeuwigheid volmaakt. Degenen die geheiligd worden. En ik vind dat terug in het begin van antwoord 80. Het avondmaal des Heren betuigt ons dat wij volkomen vergeving van al onze zonden hebben. Door de enige offerande van Jezus Christus die hij zelf eenmaal aan het kruis volbracht heeft. En dat wij door de Heilige Geest Christus worden ingelijfd. Daar zit niet het element alleen in van wat Christus voor zijn volk gedaan heeft. Genoegdoening. Maar daar zit ook het element in van wat Christus door zijn geest nu in zijn volk doet. Hij heeft ze volmaakt, zegt Hebreeën 10 vers 14. En de catechisme zegt hier, wij hebben volkomen vergeving van al onze zonden en we worden door de geest Christus ingelijfd. Daar zit ook het element van de deelachtigmaking in. En daar hoeft niet nog eens een priester bij te pas te komen, om het ons deelachtig te maken. Daar schakelt God geen mensen bij in. Hij kan wel mensen gebruiken om ons de weg te wijzen. Hij kan wel mensen gebruiken om ons door hun dienst een woord te laten spreken. Dat blijft haken. Hij kan wel mensen gebruiken die via de opvoeding die ze geven hun kinderen als het ware mogen dienen met het strooien van het zaad in hun harten. Maar als het erom gaat, wie maakt dat nu deelachtig? Wie doet dat nu? Wie lijft Christus in? Wie schenkt de vergeving en de bewustwording van de vergeving van zonde? Dan doet de Heere dat zelf. Dan doet hij dat door zijn Heilige Geest. Dat werk legt hij aan geen mens in handen. Dat werk vertrouwt hij geen mens toe. Dat heeft hij voor zichzelf gereserveerd en dat zal hij altijd zijn eigen werk laten blijven. En als het er dan om gaat, gemeente, hoe we zalig zullen worden en hoe we er persoonlijk deel aan zullen krijgen, dan kan niemand een andere weg wijzen dan de weg naar Christus, die het door zijn Heilige Geest doet. En wat doet hij dan? Nou, leg dan maar weer de nadruk op die twee begrippen die hier staan. Oh, laat ik me beperken tot het eerste. Dat is genoeg. Wij hebben volkomen vergeving van al onze zonden. Volkomen vergeving van al onze zonden alleen door dat enige offer van Jezus Christus. De zondaar heeft schuld, nietwaar? De zondaar heeft Gods wet geschonden, hij heeft Gods geboden overtreden. En daarom ligt de schuld, en die schuld is gerezen tot aan de hemel toe. En die schuld die maakt scheiding, en die schuld die berooft ons van de gemeenschap met God. En die schuld die brengt ons straks naar het verderf, die zonden. Die hangen als een loodzware last om onze nek en die zullen ons straks neertrekken in het eeuwig verderf. En daarom zal een zondaar behouden worden, moet hij van die last verlost, moet hij van die schuld verlost, moet hij die zonden vergeven krijgen. En waardoor kan dat? Door je best te gaan doen, door vromer te worden. Door ernstiger te gaan leven, door godsdienstiger te worden, door een aantal ondeugden te overwinnen en daar deugden voor in de plaats te zetten. Gaat het zo, is dat de weg?
Zullen we de mens op zichzelf terugwerpen en zullen we de mens zeggen, verbeter de wereld en begin bij uzelf? Is dat de weg om de schuldverlof van de schuld verlost te worden en volkomen vergeving van zonde te ontvangen? Gemeente, de Bijbel weet een uitnemender weg en de Bijbel wijst ons naar Golgotha. Naar dat enige slachtoffer voor onze zonden volbracht. En Bunyan heeft het getekend in de christenreis. Als christen met dat pak op zijn rug loopt en onder dat pak gebukt gaat, waar raakt hij het kwijt? Als hij berouw krijgt, als hij ontdekt wordt, raakt hij daar zijn pak kwijt. Als hij ontdekt wordt aan zijn zonde, als de schrik hem in zijn geweten vaart, en als hij gaat ontdekken dat hij woont in de stad des verderfs en dat hij vluchten moet, raakt hij daardoor zijn pak kwijt, door zijn berouw, door zijn ontdekt zijn aan zijn zonde? Raakt hij zijn pak kwijt als hij klopt op de enge poort en als hij doorgaat door de enge poort? Raakt hij zijn pak kwijt als hij in het huis van uitlegger de eerste onderwijzingen van de Heilige Geest krijgt? Nee, hij raakt zijn pak alleen maar kwijt als hij ziet op het kruis. Als hij de gekruisigde Christus mag leren kennen als de schuldovernemende borg, dan breken de banden en dan rolt die last weg in dat graf van de Heere Jezus Christus. En dat is dan ook zo volkomen dat er niets van dat pak en van die last meer overgebleven is. Oh ja, er blijven nog inwonende zonden over. En er blijft daarom ook voor Gods kinderen die weten wat het is om hun schuld kwijt te zijn geraakt aan op Golgotha, nog altijd weer de noodzaak om te blijven bidden met het gebed dat Christus zijn discipelen zelf geleerd heeft. Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Maar de schuld is principieel uit Gods boek gedelgd. En dat heeft de Heere gedaan toen Christus stierf. Toen hij zich in de dood gaf. Maar dat heeft de Heere betekend en verzegeld toen zij aan Golgotha's, de voet van Golgotha's kruis kwamen. En toen zij in het geloof mochten opzien op die schuldovernemende borg en toen hij zich aan hun hart en ziel verklaarde en toen hij het in hun geweten deed klinken en in hun hart deed horen: mijn zoon, uw zonden zijn u vergeven. Wat voor grond is daarvoor nogmaals? Alleen dat offer van Christus. Volkomen vergeving. Dat is het onbegrijpelijke wonder, dat wat de Heer Jezus Christus voor zijn kerk verworven heeft, nu ook in de weg van het geloof en de geloofsoefening wordt toegepast en aan de ziel weggeschonken. De dood verdiend en het leven verkreeg. De hel verdiend. Maar de hemel geopend. Alle schuld weg. Uit vrije genade. Dat geheim zult u nooit horen verklaren in de Roomse kerk. Daar heeft ook de paus geen verstand van. Met al zijn paraphernalia, met al zijn drukten en met al de ceremonieën. En al wordt hij als een god vereerd en op de handen gedragen. Hier heeft hij geen verstand van. En als hij er verstand van had, dan hield hij vandaag nog op Rooms te zijn en paus te zijn. Maar hier heeft een arme zondaar, die door Gods geest bezocht wordt, verstand van gekregen. Ook al kan hij het nooit doorgronden, en al kan hij het nooit klein krijgen, en al kan hij het wonder alleen maar aanbidden, dat God om de verdiensten van Christus hem al zijn zonden, ook zijn zondige aard waarmee hij zijn leven lang te strijden heeft, nimmer meer wil gedenken, maar die uit genade wil vergeven. Wat een onbegrijpelijk wonder als zijn ziel De schuldbedreggers besef getroffen en verslagen, misschien jarenlang opgejaagd en onrustig gemaakt en benauwd gemaakt en gekweld met de wetenschap van gezondigd te hebben en de toorn Gods verdiend te hebben. Als een ziel misschien jarenlang op de hielen gezeten door de vorst der duisternis die hem probeerde wijs te maken, u hebt geen heil bij God. En denkt u dat de Heere zo een nog in genade zou willen aannemen? Als een ziel die het benauwd gehad heeft en die in de poel moedeloosheid terechtgekomen is en die zich heeft laten verleiden om de weg van de Heer wettisch op te gaan, om langs de weg van de verdiensten van de wet zichzelf nog wat te verbeteren en bij God aangenaam te maken, maar met al die dingen ondersteboven gegaan is en niets meer overgehouden heeft toen hem alles bij de handen afbrak en toen hij als een arm en ellendig zondaar en toen hij als een arm en ellendig zondaar niets meer kon bezitten en niets meer in handen had dan alleen datgene wat de Heere hem in zijn genade en goede tierenheid wilde geven in dat ogenblik toen hij voor zijn geloofsoog die borg en zaligmaker zichtbaar maakte. Wat een wonder om zo en in het woord en in het zichtbare evangelie in het heilige avondmaal voor ogen gesteld te krijgen de volkomenheid van dat heil, van die vergeving van zonde, door en in niets anders dan de enige offerande van de Heer Jezus Christus. O, daar krijg je, als je daar oog voor krijgt, nooit genoeg van. Daarover te mediteren. En als God het geeft om bij de bediening van het sacrament met name, maar het kan ook op andere gelegenheden, daar zicht op te krijgen, daarover te mediteren, daar je hart, je ziel aan op te halen, aan dat offer, aan die liefde die in dat offer spreekt, aan die genade die door dat offer zichtbaar wordt. Zo ook oefeningen, werkzaamheden te hebben in het geloof met die dierbare heiland. Hebt u er geen kennis aan? Hebt u er geen deel aan? Is het vreemd? Is het onbekend in uw leven? Eén keer staan we voor de rechterstoel. En dan komt het erop aan, niet of je kerkganger geweest bent of niet, al is dat niet onbelangrijk, dan komt het erop aan, niet of je de zuivere leer hebt aangehangen of een aanhanger van ketterijen geweest bent, al is dat verschil ook niet onbeduidend, maar dan komt het erop aan of je volkomen vergeving van je zonden hebt. Dat is dan beslissend. Of we leerden schuilen bij dat enige offer van Christus aan het kruis volbracht. We kunnen de ketterij van Rome afwijzen en we doen het hardgrondig. Maar dat is nog niet genoeg. Je kunt ook onder de zuivere reformatorische prediking verkeren en de zuivere leer van de reformatie aanhangen en verdedigen en er inleidingen over maken of er preken over houden. Maar als je er geen deel aan hebt aan die volkomen vergeving van je zonde, wat nuttigheid zal het ons brengen? Wat zal het ons baten? Als een arme verloren zondaar met dat pak op je schouders op Golgotha terechtkomen. En het daar in de geloofsoefening waardoor die zaligmaker gekend wordt, kwijtraken. Daar gaat het om. Amen. We zingen Psalm 6 en daarvan het zesde en het tweede en het negende vers. Psalm 6, vers 2 en
9. We mogen u erkennen voor het evangelie van de gekruisigde Christus en van dat ene offer dat volmaakt al degenen die geheiligd worden. Er hoeft nu ook niets meer aan toegevoegd te worden, het hoeft niet herhaald te worden. Het is volkomen. Gij hebt het zelf getuigd, Heere Jezus. Uw Vader heeft het getuigd en bij herhaling betuigd. Het is genoegzaam. En nu kan een mens, hoe zwart, hoe vuil, hoe onrein, hoe melaats hij ook is, in dat ene offer voor genoegzaam reinigingsmiddel en geneesmiddel vinden. Heere, wilt u er ons ondervindelijk kennis aan geven? Want dan stemmen we deze leer toe. Dat is nog niet wat we nodig hebben. We moeten het persoonlijk deelachtig zijn. Persoonlijk die vergeving van zonde bezitten. Persoonlijk die inlijving in Christus kennen. Heere, geef dat daar de prediking van uw woord aan mee mag doen. En dat het de bediening van het sacrament daar ook aan dienstbaar mag zijn. En dat zo ook dit heilgeheim meer en meer voorwerp van onze overdenking, voorwerp voor onze verwondering en aanbidding mag zijn. Dat gij, Heere Jezus, het nu zo volmaakt gedaan hebt. Heere, wilt gij diegenen die daarmee worstelen, licht van uwentwege geven. Vrijmoedigheid om dat te geloven, wilt gij hen genade geven om met het pak voort te gaan, totdat gij ze brengen wilt bij die schuldovernemende borg. En laten ze niet proberen langs andere wegen van een deel of van het hele pak verlost te worden, want dat gaat niet. En geef dat diegenen die totaal onbezorgd zijn ten aanzien van deze dingen, is door uw ogen mogen worden opgeschrikt en dat ze het zien mogen, Heere, hoe het alleen maar goed kan gaan in hun leven. Hoe het ook alleen maar goed kan zijn als ze straks moeten sterven, Alleen dan, als dat bloed van Christus onze hoop wekt en onze schuld voor God bedekt. Heren, denk ook aan diegenen die dat zuivere evangelie niet, nooit horen. O, wilt u nog middelen en mogelijkheden geven dat ook daar dat evangelie nog mag worden gebracht. En dat het toch nog mag worden gehoord en geloofd. We danken u ervoor, heren, dat u ons altijd nog dat voorrecht geeft dat we uit het diensthuis van Rome mochten worden uitgeleid. En dat we altijd nog hebben de prediking van het evangelie van de gekruisigde Christus, waar geen priester meer iets aan hoeft toe te voegen. Heren, we bidden u, zegen ons en zegen uw woord in ons leven. Denk aan broeder Vroegendewij die de kerk moest verlaten. Heren, we smeken u, gedenk hem in uw gunst naar lichaam en ziel en hoort u ons naar uw barmhartigheden om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 32, het derde vers. Ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.